Goedemorgen, gemeenteleden. Uit Deurne en uit Venray. Hartelijk welkom in deze online dienst die uitgezonden wordt vanuit de Protestantse Kerk in Deurne. Voorganger vandaag is dominee Bernadette van Litsenburg uit Eindhoven. De bloemengroet uit Deurne gaat naar mevrouw van Kampen Oudshoren als een groet. En de bloemengroet uit Venray gaat naar mevrouw Marinus Kruid in verband met haar verjaardag. De medewerkers aan deze dienst vandaag zijn de heer Vaak Schonewille als organist, de heer Roel Brugink die de techniek verzorgt en mijn naam is Annemarie van Meurs. Ik ben ambtsdrager en lector uit Venray. Ik zal beginnen met het aansteken van de kaarsen. Het openingslied van vandaag is lied 209 en namens de kerkenraden van onze gemeenten wens ik u een hele goede dienst toe.
We weten dat onze hulp is in de naam van de Eeuwige, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot een eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Keer u om naar ons toe, keer ons toe naar elkaar. En we bidden voordat de Bijbel opengaat. U, die het werk van uw handen nooit vergeten zult, kom ons tegemoet in Jezus uw Zoon. Doe ons opstaan en het leven vinden als uw woord weer klinken gaat, hier in ons midden, dit uur en alle dagen. Amen.
Ik Ik lees voor u uit 2 Koningen 5, de versen 1 tot 3 en 9 tot en met 15b. Naaman, de bevelhebber van het Aramese leger, stond bij zijn koning in hoog aanzien en werd zeer door hem gewaardeerd, want de Heer had hem voor Aram een grote overwinning laten behalen. Maar deze grote krijgsman leed aan huidvraat. Nu hadden de Arameërs op een van hun strooptochten uit Israël een jong meisje meegevoerd dat als slavin diende bij de vrouw van Naaman. Zij zei tegen haar meesteres: ach, kom mijn meester maar eens naar de profeet in Samaria gaan, die zou hem wel genezen. Ik ga verder met vers 9. Naaman reed met zijn strijdwagen naar het huis van Elisa. Elisa stuurde iemand naar buiten om hem te zeggen: baad u 7 maal in de Jordaan, dan zal uw huid weer gezond worden en zult u weer rein zijn. Kwaad ging Naaman weg. Ik had gedacht dat hij zelf naar buiten zou komen, zei hij, en dat hij de naam van de Heer, zijn God, zou aanroepen en met zijn hand over de aangetaste plek zou strijken en zo de huidvraat zou wegnemen. Zijn de rivieren van Damascus, de Abana en de Parpar, soms niet beter dan alle wateren in Israël? Had ik me daar dan niet kunnen baden om rein te worden? Verontwaardigd draaide hij zich om en ging weg. Maar zijn bedienden kwamen hem achterna en zeiden: maar overste, als de profeet u een ingewikkelde opdracht had gegeven, had u die toch ook uitgevoerd? Dus nu hij tegen u zegt: baat u en u zult weer rein worden, moet u dat zeker doen. Hierop draaide Naaman af naar de Jordaan, daalde Naaman af naar de Jordaan en dompelde zich daar 7 maal onder, zoals de godsman had gezegd. Zijn huid werd weer gezond, zo gaaf als de huid van een kind, en hij was weer rein. Toen keerde hij met zijn hele gevolg naar Elisa terug, maakte bij de godsman zijn opwachting en zei: ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Alsjeblieft, neemt u een geschenk van uw dienaar aan. Tot zover deze lezing. Wij horen nu het lied 356, de versen 1, 2 en 4.
Water in het begin de aarde hebt geroepen, de grote toekomst in. Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. O God, die uit het water de grote vloed, een ark vol leven hebt gered en alles was weer goed. Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen. O God, die uit het water van de Jordaan de vreemdeling Naaman herboren op deed staan. Heer, ontferm u over ons en over onze kinderen.
Ik lees u uit Markus 1, de versen 40 tot en met 48. Er kwam iemand naar hem toe die aan huidvraat leed. Hij smeekte hem om hulp en zei, terwijl hij op zijn knieën viel, als u wilt kunt u mij rein maken. Jezus kreeg medelijden, stak zijn hand uit, raakte hem aan en zei, ik wil het, word rein. En meteen verdween zijn huidvraat en hij was weer rein. Jezus stuurde hem weg met de ernstige waarschuwing, denk erom dat u tegen niemand iets zegt, maar ga u aan de priester laten zien en breng hem het reinigingsoffer dat Mozes heeft voorgeschreven, als getuigenis voor de mensen. Maar toen de man vertrokken was, ging hij overal breed uit rond vertellen wat er was gebeurd, met als gevolg dat Jezus niet langer openlijk in een stad kon verschijnen, maar op eenzame plaatsen buiten de steden moest blijven. Toch bleven de mensen van alle kanten naar hem toekomen. Toen hij enkele dagen later terugkwam uit Capernaum, werd bekend. Ik moet hier stoppen, want er waren de lezingen al goed. Neem me niet kwalijk. Tot zover deze lezing. En het lied dat wij gaan zingen nu, of wat u te horen krijgt, is lied 834.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus. De wereld is nog steeds in de ban van de pandemie en iedere cultuur reageert daar weer anders op. In Nederland worden wij opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven, zo min mogelijk te reizen en ook zo min mogelijk mensen te ontmoeten. Maar ook binnen onze eigen cultuur wordt daar weer heel verschillend over gedacht, met allerlei protesten van dien, alle besmettingsgevaren die dat met zich meebrengt, de heimelijke carnavalsfeesten op dit moment. Maar dan zie je groepen tegenover elkaar staan die elkaar niet begrijpen. Als ik het lees, denk ik ook hoofdschuddend, waar zijn jullie mee bezig? Het roept dus aan beide zijden irritatie op en heeft 2 weken geleden minstens tot ongekende rellen geleid. Een samenspel van vooraannames, vooroordelen. Ze zullen het wel zus of zo bedoelen. En voor ons dan de vraag, hier in de gemeente, wat heeft dit nou met Gods handelen in de wereld te maken? Wat zou God hier nou van vinden? Vroeg iemand onlangs in een gesprek, waarna ze zelf het antwoord weer gaf. Volgens mij, zei ze, is God veel te groot voor dit soort harde confrontaties. De wereld heeft hele andere aandacht nodig. Aandacht van liefde. Nou, dat was een wijze opmerking die ook heel goed aansluit bij de tekst uit het Oude Testament zoals we die vandaag gelezen hebben. Ook in het verhaal van Naaman stapelen de vooronderstellingen zich op, waardoor er allerlei misverstanden ontstaan vanuit de onbekendheid van culturen onderling. Rode draad door dit prachtige verhaal is wel dat de Eeuwige zijn eigen weg gaat met mensen dwars tegen gewoontes in, dwars tegen alle regels in en dwars tegen alle conflicten in. Maar altijd wel die menselijke maat in het vizier houdend. Naaman was een menselijke ziel in nood. En hem wilde de Eeuwige bereiken. Hij wilde dat deze veldheer geraakt werd door zijn liefde. Een schier onmogelijke opgave, gezien de politieke en godsdienstige verhoudingen. Ik vertel u daar iets over, zodat u zich een beeld kunt vormen van de totaal verschillende culturen van Aram, het huidige Syrië, en Israël. Aram is een machtig koninkrijk en is succesvol in veldslagen. En dat komt, zo lezen we, doordat de Eeuwige Naaman helpt. Heel merkwaardig, omdat Aram zijn eigen goden had en helemaal geen boodschap had aan die God van Israël. Ik vermoed zelfs dat Naaman zich helemaal niet bewust geweest is van deze hulp. Maar het heeft hem wel veel roem opgeleverd. Nou heeft deze generaal een probleem. Een probleem wat hij kennelijk verborgen kan houden voor de buitenwereld. Sterker nog, hij zou helemaal niet in de publieke ruimte mogen komen vanwege de besmettelijkheid van zijn ziekte. Maar binnenshuis ligt dat anders. Met zijn lege kleding kan hij zijn huidziekte bedekken, zodat hij wel kan functioneren. Maar het maakt hem tot een kwetsbaar man. Hoe herkenbaar is dat niet? Weten dat je een zwakke plek hebt, maar die verborgen houden voor de buitenwereld. In de huiselijke sfeer komt zo'n kwetsbare kant gemakkelijker naar voren. En afhankelijk van de liefde word je geholpen of juist gekwetst. In het geval van Naaman wordt hij geholpen door de liefde van het slavinnetje die hij heeft als gevolg van een van de vele rooftochten uit Israël. Ze heeft alle redenen om haar meester te haten, maar dat doet ze niet. Ze is in deze situatie de presentie van de hoop in een haar vreemde omgeving. Zij laat zich niet verblinden door haat, door vijandige gevoelens, maar verwijst naar de Eeuwige, in een omgeving die dat niet kent. Haar rol is cruciaal als ambassadrice van God. Zijn heil is voor iedereen, zo is haar geloof. Het volgende misverstand, we hebben dat niet gelezen omdat het anders te lang werd, maar dan denkt Naaman, oh, ik moet in Israël hulp gaan halen, en hij gaat naar het centrum van de macht, de koning van Israël. Maar die handelt vanuit zijn eigen cultuur. En de koning van Israël is als de dood dat dat tot een oorlog gaat leiden. Want zij kunnen van de leger van Aram kunnen zij niet winnen. Dus hij raakt in paniek en scheurt zijn kleren als symbool van zijn ontsteltenis en van de scheuring misschien wel van zijn koninkrijk. Een misverstand met escalatiegevaar. Omdat je elkaars cultuur niet kent. Nou, gelukkig, hebben we gemerkt, is de profeet Elisa nuchter en analyseert rustig wat er aan de hand is en redt zo de situatie. Maar als hij daarna naar Aman een reinigingsritueel voorschrijft bij monden van een dienaar, is Naaman beledigd. Want de profeet komt niet eens zijn huis uit en schrijft hem dan ook nog eens een belachelijk ritueel voor. Weer voor ingenomenheid, lichtgeraaktheid die de hele missie op het spel kan zetten. Bijzonder is wel dat Naaman weer door een ondergeschikte, of een paar in deze, die hun hoofd koel houden, laat overhalen om dat ritueel dan toch maar te doen. En hun woorden hebben effect. Weer mensen die het beste met hem voor hebben, weer boden die de eeuwige zoekt om Naaman te overtuigen van het heilsveld van Gods liefde. Na zijn onderdompeling, je zou het natuurlijk kunnen zien als een doop, volgt de belijdenis. Ik wist wel dat er behalve in Israël in de hele wereld geen God is. Wat een wonder. Eindelijk kan hij opstaan en openstaan voor Gods aanwezigheid in deze wereld. Voor het heilshandelen van de eeuwige voor iedereen. Vriend en vijand van Israël. Het pleit van Naaman dat hij zich laat aanspreken. Zijn kwetsbare plek is sterk geworden doordat anderen het goede voor hem wilden. En hij liet het ook gebeuren. En nu mag hij zich weer legaal onder de mensen mengen. Wie wil dat niet? Op dit moment heeft toch iedereen behoefte aan aanraking. En Naaman is daar geen uitzondering op. Daar kan het verhaal ons raken. Ons emotioneren en ons aanspreken. Want dat is wat deze vertelkunst wil bereiken. Het Bijbelse woord wil iets bij ons losmaken. De theoloog en psychotherapeut Eugen Drewermann die zegt dat de Bijbelse beelden een grote kracht hebben om mensen aan te trekken en ook bij elkaar te brengen. Maar de eeuwige moet dan wel in het hart van de enkeling spreken om echte gemeenschap te laten ontstaan. Daarom zouden we nu, in deze moeilijke tijd, bij elkaar willen komen. Om de inspiratie en de warmte van Gods woord te horen en te ervaren. En aan ons, predikanten, om Jezus' woord zo te vertolken dat zij de menselijke ziel in nood raakt. Dat zij het onmenselijke in het openbare leven terugdringt en dat zij het gesprek tussen de culturen bevordert. De menselijke maat, daar hebben we behoefte aan. En daar gaat dat verhaal van Naaman over. En Marcus wil natuurlijk hetzelfde in zijn verhaal over die man met huidvraat, zoals het NBV dat zo plastisch vertaalt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt in de grondtaal een woord gebruikt dat een soort verzamelnaam is van allerlei huidziekten. De angst voor besmetting was groot en daarom werd iemand met zo'n ziekte, vaak ongedefinieerd, werd gemeden. Hij mocht niet in de synagoge komen, moest zich buiten de stad ophouden. Een ongewenst iemand dus. Wat doet dat met je als je buitengesloten wordt door mensen waar je bij wilt horen? Een mens wordt mens in het contact met de ander. En dat mag nu net niet. Deze man werd er wanhopig van en kon er echt niet meer mee leven. Hij deed wat streng verboden was. Hij raakte Jezus aan. Sprak hem aan op zijn mogelijkheid om hem zijn leven weer terug te geven in een letterlijk en figuurlijk onbewaakt ogenblik. Hij weet dat hij het onmogelijke vraagt. Maar doet het toch vanuit een weten dat Jezus bereid is, in staat is om het onmogelijke toch te doen. En Jezus laat zich aanraken door het intense leed van deze man. Er staat zelfs letterlijk dat Jezus tot in zijn ingewanden geraakt werd door hem. De man doorbreekt regels en grenzen om te kunnen leven. Maar Jezus doet hetzelfde. En aan zijn reactie te merken, schrikt hij ervan. De NBV vertaalt het weg, maar Jezus jaagt de man echt weg. Eruit gooien, staat er letterlijk. Door Jezus' aanraking is die man rein geworden. Maar is hij zelf onrein geworden en hij moet tijdelijk naar de rand van de samenleving. Tot duidelijk is dat hij niet besmet is. In quarantaine dus vanwege de menselijke maat. Vandaag de dag zien we veel mensen vooral in de zorg, die net als Jezus hun gezondheid in de waagschaal stellen ten behoeve van anderen. Waar halen zij die moed vandaan? Zoals al eerder gezegd, de Eeuwige gaat zijn eigen onorthodoxe weg met zijn heilsdaden in de wereld. We kunnen wel het geweld wat we zien en gezien hebben, dat gepaard gaat met protesten tegen die COVID-maatregelen, kunnen we afkeuren. En dat moet natuurlijk ook, het is terecht. Maar we kunnen ook wel eens proberen om in gesprek te gaan over de behoefte aan contact met anderen. Want niet alles wat ze zeggen is uit de lucht gegrepen. Zo kunnen mensen elkaar naderen. Onmenselijke toestanden, zoals het geweld van rellen, misschien zelfs wel terugdringen. Daar gaan deze teksten over. En wie weet krijgt ook Gods woord de kans om door te dringen in hun en in onze harten. Zo kunnen we samen overeind blijven in deze tijd. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Laten we samen bidden. Eeuwige God, geroerd zijn we door uw niet aflatende liefde, die zich steeds weer een weg baant waar wij geen weg vermoeden. We willen u danken voor dat geduld, voor die steeds weer open blik, zoekend naar mogelijkheden, naar mensen om uw heilswens over te brengen in de harten van ons. En wij bidden u dan ook om ontvankelijkheid. Goede God, we bidden u om inzicht, om nuchterheid zoals de profeet Elisa, om de kracht om steeds weer te zoeken naar de rode draad van uw wil. En we bidden u om deze wereld in pandemie, die bijna geen ruimte laat voor samenleven met menselijke maat. We willen elkaar zo graag vasthouden. Geef ons de kracht om het nog even vol te houden. Laten we samen uw koninkrijk dichterbij brengen. Uw glorie, uw licht over de aarde uitspreiden. Uw naam eer aandoen door aandacht en begrip voor elkaar. Help ons de blokkades te overwinnen die de cultuurdrempels opwerpen. Om ze te slechten. Om uw beeld in de ander te zien. Goede God, we bidden u voor iedereen die buitengesloten wordt. Voor wie geen warme nabijheid heeft van een ander. En we denken aan mensen die na een echtscheiding of na een verlies alleen staan. Mensen die geestelijk niks kunnen geven en dan ook niks terugkrijgen van mensen die dat wel kunnen. Mensen die de codes van een groep niet herkennen en daardoor er niet bij horen. God van liefde, wat doen mensen elkaar toch aan, zonder dat ze dat zo bedoelen? U reikt ons uw genezende hand. Geef dat wij aan niemand voorbij gaan, maar echt vrede stichten in ons doen en spreken. En in stilte komen we bij u met wat alleen wij zelf tegen u kunnen zeggen. We danken u voor uw goedheid, voor uw grootheid, voor uw oneindigheid. En die dank spreken we uit met de woorden die over de hele wereld klinken en die we leerden van uw Zoon Jezus. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bezoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het slotlied vandaag is lied 909. Ja, we hebben Gods woord gehoord. En nou is het aan ons om daar iets mee te doen. Om dat in onze wereld vorm te geven. Woord en daad. Dat het niet bij de woorden blijft. En dat zal niet altijd meevallen, zeker niet in deze tijd. Maar we hoeven het niet alleen te doen. We mogen gaan met de zegen van de levende. De levende zegene u en hij behoede u. De levende doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.